Het tweede mooiste Bijbelverhaal van Groningen. De dood en de opstanding van Jezus. Volgende maand gaan we horen wat Groningers het allermooiste verhaal vinden die in de Bijbel staat. De dood en de opstanding van Jezus is het dus net niet geworden. Maar ik denk wel dat de dood en de opstanding van Jezus het meest impactvolle überhaupt verhaal is van de hele geschiedenis in de hele wereld. Er is geen enkel verhaal, geen enkele gebeurtenis wat de wereldgeschiedenis zo heeft veranderd als de dood en de opstanding van Jezus. Over de hele wereld, ook vandaag, komen mensen samen om in die kracht, in die nagedachtenis, samen te komen, God te zoeken, Hem te vinden, Hem te aanbidden. Elk vorige week tijdens Kleur in Stad mochten wij daar weer volop getuigen van zijn. Er zijn zoveel verhalen. En ergens zou ik ze zo graag willen benoemen om jullie daarin mee te nemen. Maar die verhalen zijn ook zo persoonlijk. En ieder heeft ook recht op zijn eigen proces met God. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ik zo geniet hoe wij als gemeente van Jezus Christus onze plek mogen innemen in de wijken, Vinkhuizen, Paddepoel, in het asielzoekerscentrum, in Onne. En dat we mogen zien dat dit verhaal, dat de dood, het sterven van Jezus, dat de opstanding van Jezus ook op deze plekken het verschil maakt. Ik vind het zo mooi om te zien dat de wijken, Vinkhuizen en Paddepoel ons volledig hebben omarmd. Dat we onze plek hebben verdiend door de wekelijkse trouw en toewijding van tientallen vrijwilligers die hun hart willen delen. En het ontroert mij om te zien dat tientallen kinderen en tieners wekelijks verhalen horen uit de Bijbel. En eigenlijk even vertrouwd zijn met het evangelie van Jezus Christus als de kinderen en tieners die opgroeien in deze kerk. Omdat ze iedere week het horen. En het evangelie van Jezus Christus raakt mensen en verandert mensen steeds opnieuw. Het is mooi om een stad op een berg te zijn. We kunnen zo makkelijk als kerk in een bubbel leven, elkaar opzoeken, eindeloos met elkaar praten over onze problemen, over onze worstelingen. Eindeloos zoeken naar meer van Jezus daarin. Maar de dood en de opstanding van Jezus is niet slechts bedoeld voor onszelf. Jezus zei, vertel dit goede nieuws aan heel de wereld. Het verhaal van dood en opstanding is bedoeld om te verspreiden in onze stad. En mijn verlangen is dat we dat nog veel meer gaan zien in en door deze gemeente heen. Dat we op een plek komen als gemeente, dat we zo bewust zijn wat het sterven van Jezus voor ons betekent. Dat de opstandingskracht van Jezus zo krachtig onder ons tegenwoordig is, dat we het niet meer nodig hebben om steeds maar weer te focussen op onszelf, maar dat we uit kunnen gaan en dat we kunnen verkondigen en dat we mensen mee kunnen nemen naar het kruis en naar het lege graf. Er zijn nog zoveel meer mensen, er is zoveel meer te doen. En ik wil u vanochtend vragen om je opnieuw te laten raken door het allermooiste verhaal, ook al is het de nummer 2, maar ik vind het het allermooiste verhaal, die de geschiedenis voor eens en voor altijd heeft veranderd. Om jou te bekrachtigen om het leven in volheid te pakken, maar ook om uit te delen in jouw eigen omgeving. Laten we dichterbij komen. En hoe kunnen we beter dichtbij komen bij het kruis en de opstanding door een aantal mannen te volgen die daarbij waren. Die momenten met Jezus hebben gekend. En te zien wat het met hen heeft gedaan.
En te ontdekken dat wij misschien wel meer op deze mannen lijken dan we op het eerste gezicht denken. Of dan we eigenlijk misschien zouden willen toegeven. En de eerste man is Judas. De man die Jezus verraadde. We kunnen alleen maar gissen naar zijn motieven om Jezus te verraden. Het uitblijven van een opstand geleid door Jezus. Zijn hebzucht naar geld. De demonische invloed. Het zal allemaal mee hebben gespeeld, ongetwijfeld, in zijn redenen om Jezus te verraden. Maar Judas had in ieder geval zijn keuze gemaakt. De hoge priesters, de godsdienstige leraren, betaalden hem 30 zilverstukken. Ongeveer het loon van 4 maanden. En Judas maakte op basis van die prijs zijn keuze. En leidt een hele bende aanhangers van de godsdienstige leiders naar het hof van Gethsemane. Laten we het samen lezen. In Matteüs 26. Vers 47. Nog voor hij, Jezus, uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters en de oudsten van het volk was gestuurd. En met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor gekomen? En daarop kwam de bende naderbij. Ze grepen Jezus vast en ze namen hem gevangen. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand die zo dicht bij Jezus leefde, die 3 jaar intensief met hem had opgetrokken, dat zo'n persoon zich tegen Jezus keert en hem verraad. Toch? Of misschien toch wel? Want hoe vaak ben jij boos geweest op Jezus? Omdat hij niet precies deed wat jij graag wilde dat hij zou doen. Of hoe vaak vond jij geld belangrijker dan het volgen van Jezus? Of hoe vaak werd je ingehaald door de machten van de duisternis die in jou tekeer gingen. En het meer voor het zeggen leken te hebben dan Jezus. Lijken wij niet een stuk meer op Judas dan dat we eigenlijk zouden willen toegeven? En dan vind ik die reactie van Jezus prachtig. Want Jezus weet precies wat Judas aan het doen is. En toch is zijn enige reactie, vriend. Vriend, ben je daarvoor gekomen? En misschien als je deze woorden leest, dan hoor je dat als iets sarcastisch wat Jezus zegt. Als iets van vriend, doet, wat ben je aan het doen? Maar Jezus kent geen sarcasme. Ja, Jezus kan hard zijn. Jezus kan heel erg duidelijk zijn. Jezus kan de vinger precies op de zere plek leggen. Maar Jezus is nooit sarcastisch. Alles wat Jezus zegt of niet zegt. Alles wat Jezus doet of niet zegt, doet. Alles is doordrenkt van zijn liefde. En als Judas voor hem staat met zijn verraad, dan voelt Jezus liefde. En hij kijkt vanuit liefde zijn vriend aan en hij noemt hem vriend. Jezus noemt maar 2 keer eerder in de Bijbel iemand vriend. Ja, soms spreekt hij in algemene zin over zijn volgelingen in termen van vrienden. Maar er zijn maar 2 andere mannen die hij vriend noemt. De ene is een verlamde man die hij weer geneest en doet lopen. En de tweede is Lazarus, een kameraad die hij opwekt uit de dood. Maar Judas is de enige discipel waar Jezus zo persoonlijk en zo direct hem aanspreekt als vriend. Ik weet niet wat jij hebt gedaan. Ik weet niet hoe jouw leven is gelopen. Ik ken de dingen niet waar jij je schuldig over voelt of waar jij je voor schaamt. Ik ken niet al de keren dat jij Jezus verraadde. Maar ik weet wel dat Jezus jou noemt vriend. Vriend, vriendin. Jezus is niet onder de indruk van jouw daden. Zijn liefde is sterker. En wat doe jij daarmee? Judas wordt uiteindelijk opgeslokt door zijn schuldgevoelens. Hij wacht de dood van Jezus niet af. Hij zal nooit het moment meemaken dat Jezus opstaat uit de dood. Hij blijft ver weg bij het sterven en het opstaan van Jezus. Hij maakt een einde aan zijn leven. Hij pleegt zelfmoord. Maar jij leeft. En jij hebt nog steeds een keuze om te reageren op de liefde van Jezus. Om te reageren op zijn roep waarin hij jou noemt mijn vriend. O, kom dichterbij zijn sterven. Kom dichterbij zijn opstanding. Laat je grijpen door eindeloze, onbeschrijfelijke liefde.
Judas heeft u verraden voor 30 zilverstukken. Vergeef mij voor alle keren dat ik het deed voor niks. Toch noemt u mij vriend. Help me daarnaar te leven. Ik ben gevangen en toch vrijgemaakt door het mysterie van uw liefde. Raadsel.
De tweede man door wiens ogen we willen kijken naar de dood en opstanding van Jezus is Petrus. Petrus was bereid om ver te gaan voor zijn Heer. Hij was strijdvaardig. Toen Jezus tegen zijn discipelen zei dat ze hem allemaal zouden verlaten, zei Petrus, maar niet ik. Ik zal u nooit verlaten. En toen die bende mannen kwam om Jezus op te pakken, was het Petrus die een zwaard pakte en het oor van een van die soldaten afsloeg. En als Jezus wordt geleid naar het hol van de leeuw, dan is het Petrus die Jezus op de voet volgt. Met gevaar voor eigen leven. Petrus gaat ver voor Jezus. Maar het is niet genoeg. Laten we dat samen lezen in Lucas 22, vers 54 tot 62. En daar staat: een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten. Ze keek hem strak aan en zei: die man hoorde er ook bij. Maar Petrus ontkende het. Ik ken hem niet eens. Even later merkte een ander hem op en zei, jij bent ook een van hem. Maar Petrus zei, wel nee man, helemaal niet. En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote stelligheid, jazeker. Die man was ook in zijn gezelschap. Hij komt immers ook uit Galilea. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. De Heer draaide zich om. De Heer keek Petrus aan. En toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer. Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid, zul je mij 3 maal verloochenen. Petrus ging naar buiten en hij huilde bitter. Ik heb me vaak afgevraagd waarom de verloochening van Petrus zo erg was. Heb je die vraag ook wel eens gesteld? Petrus was zo strijdvaardig. Jezus snapte toch ook best wel dat het beter was voor Petrus om zich even verscholen te houden, om op het juiste moment dan op te staan als niemand het door had en iets te doen waardoor alles zou veranderen. Een leugentje om eigen bestwil. Was dat nou zo erg? Jezus ziet toch ook zijn hart. Hij ziet toch dat Petrus bereid was om verder te gaan dan wie dan ook. Dat op het moment dat iedereen weg is gevlucht en iedereen Jezus heeft verlaten, dat hij daar nog is. Het is toch eigenlijk super heldhaftig en stoer wat Petrus hier doet. 3 keer ontkent Petrus dat hij Jezus kent. De haan kraait. En dan draait Jezus zich om. Op de plek waar Jezus staat. Geboeid. Bespot, uitgescholden, geslagen, geschopt. Op dat moment keert Jezus zich om. En hij kijkt Petrus aan. Wat is er te lezen in die ogen van Jezus? Teleurstelling? Misschien zelfs spot, veroordeling. Nee, natuurlijk niet. We hebben het hier over Jezus. We hebben het hier over een van de beste vrienden van Jezus. In Jezus ogen van liefde. Was hooguit bewogenheid te lezen. Misschien zelfs medelijden. Jezus die kijkt Petrus aan. En in die blik van zijn ogen wordt alles gezegd wat gezegd moet worden. O Petrus. Zelfs jouw trouw. Zelfs jouw toewijding. Is op dit moment niet genoeg. O Petrus, zelfs jouw verlangen om in mijn lijden naast me te staan, het is gewoon niet mogelijk. O Petrus, hoe hard jij het ook probeert en hoe graag jij het ook wil. Dit is mijn strijd, die ik alleen moet strijden. En jij kan er niets aan doen. Zelfs jij kan er niks aan doen. En Petrus rent naar buiten en hij begint te huilen, want hij weet dat ook hij onwaardig is. Hij heeft het zo hard geprobeerd. Hij heeft zo zijn best gedaan. Maar alles wat Jezus moet ondergaan, moet hij ook omgaan omwille van hem. En had het zo graag anders gewild. Hij had zo graag gewild dat het niet nodig was. Dat zijn toewijding genoeg was. Maar het was het niet. En het dringt diep tot hem door, tot het diepste van zijn ziel. En hij kan niet anders
dan huilen. Bittere tranen huilen. Hij is verslagen. Hij is niet genoeg. Hij heeft het niet in zich. Hij druipt af. En Petrus die kan Jezus niet zien lijden. Hij kan hem niet zien aan dat kruis. We zien Petrus pas weer terug na de opstanding van Jezus. En het is niet geheel duidelijk waar hij is verbleven in die 3 dagen. Maar ik vermoed dat hij diep is gegaan. In zijn teleurstelling. In zijn onvolkomenheid. In zijn onwaardig zijn. Alles waar hij op hoopte, lijkt verloren in dat moment. Herken je je in Petrus? Ik zou haast zeggen dat ik graag zou willen dat een ieder van ons zich herkent in Petrus. Ik zou haast willen dat iedereen die worsteling kent. Met Jezus. Waarin je vraagt, was het nou echt nodig? Moest u nou echt sterven voor mij? Had het niet anders gekund? Omdat ik zo graag had gewild dat het niet nodig was. Omdat ik zo graag had gewild dat mijn liefde, mijn toewijding, mijn hart proberen genoeg was geweest. Oh, ik gun iedereen die worsteling. Om te weten wat het is. Om je verloren te voelen. Want dat is precies de plek waar Jezus Petrus vond. Dat is precies de plek waar hij ook jou weer vinden kan.
Mijn gebeden zijn lege alinea's die zich uitstrekken naar de marges van de waarheid. Waarom moest dit zo gebeuren? Waarom moest u sterven? Het leek zo redelijk om op u te vertrouwen. Zojuist nog. Nu lijkt het allemaal waanzin. Geslagen herder, blijf op de uitkijk. Zoek toch naar mij. Vind mij. Hier ben ik. Waar dat dan ook is. Verloren.
En de laatste man door wiens ogen we naar het sterven en de opstanding van Jezus willen kijken, is Johannes. Johannes, die was erbij. Toen alle discipelen uiteen gedreven waren, was hij de enige van de 12 die met een klein groepje vrouwen daar stond bij het kruis. En Johannes is de eerste die geloofde dat Jezus was opgestaan, voordat hij Jezus met zijn eigen ogen had gezien. We lezen het in Johannes 19 en in Johannes 20. Johannes 19, vers 25 tot 27. Daar staat, bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria uit Magdala. En toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder, dit is uw zoon. En daarna tegen de leerling, dat is jouw moeder. En vanaf dat moment nam die leerling, en dat is Johannes, haar bij zich in huis. En verderop noemt Johannes zichzelf weer de leerling van wie Jezus veel hield. En dan gaat hij samen met Petrus naar het graf. En dan lezen we in vers 8. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, Johannes, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. Johannes zegt niet veel. Johannes doet niet veel.
Maar Johannes is daar. De band van Jezus en Johannes was heel bijzonder. Meerdere malen noemt Johannes zichzelf in het evangelie dat hij geschreven heeft, de leerling van wie Jezus veel hield. Het is een identiteit. Hij is diep doordrongen door de liefde van Jezus. Hij weet, ik ben geliefd door Jezus. En met alles in hem probeert hij de liefde van Jezus te beantwoorden. Door daar te zijn. En zwijgend daar te staan. En wat kun je meer voor Jezus doen dan de zorg op je nemen voor zijn eigen moeder? Jezus houdt zoveel van Johannes dat hij het meest kostbare wat hij heeft durft toe te vertrouwen aan zijn beste vriend. Vriend, hier is jouw moeder. Ik geef je mijn moeder. Zorg voor haar. Wees goed voor haar. Johannes kon de liefde van Jezus beantwoorden. Dwars door zijn onvolmaaktheden heen. Dwars door zijn eigen worstelingen heen. Johannes was daar. Bij het kruis. En Johannes was daar. Toen Jezus net was opgestaan. Hij was daar en hij geloofde. Het kwartje valt. Alles wat Jezus ooit heeft verteld of uitgelegd, het komt in dat ene moment samen. Hij ziet de linnen doeken. Hij ziet het open graf. En hij beseft, Jezus leeft. En ik vraag me af of Johannes op dat moment de diepte van de opstanding van Jezus begrepen heeft. Maar het kan niet anders dan dat hij besefte dat vanaf dat moment alles anders zou zijn. Zijn hele perspectief werd vernieuwd. Zijn toekomst werd vernieuwd. Zijn kijk op het leven werd vernieuwd. Zijn kijk op zijn Heer en beste vriend werd op dat moment compleet vernieuwd. Als Jezus weer levend was, dan betekende dat dat alles vanaf dat moment anders zou zijn. Judas heeft de kracht van het kruis en de kracht van het lege graf nooit gekend. En Petrus die worstelde met de weg die Jezus moest gaan, ook omwille van hem, terwijl hij het zo graag anders had gewild. Maar Johannes, die is daar. Johannes is bij het kruis. Johannes is bij het lege graf. En zijn leven begint. Zijn leven wordt compleet vernieuwd, omdat hij diezelfde weg als Jezus is gegaan. Er is leven voor jou. Er is leven voor mij. Als ons leven de weg volgt, van het kruis naar het open graf. Neem tijd om te geloven iedere dag. Liam Payne, een grootse vrouw in Gods Koninkrijk die veel mensen in de vrijheid van Jezus heeft gezegd. Die beschreef eens dat ze een tijd lang, haar stille tijd, iedere ochtend begon met eerst het kijken naar een crucifix. Het kruis waar Jezus op hing. En daar net zo lang naar te kijken totdat ze besefte, deze Jezus is gestorven voor mij. Hij deed het voor mij. Ik ben niet waardig en ik heb dit zo nodig. Hij heeft het allemaal gedaan voor mij. Om vervolgens boven die crucifix te kijken naar een afbeelding van de opgestane Jezus. En te beseffen, mijn God is niet dood. Mijn God leeft. Mijn Jezus leeft. En door zijn opstandingskracht is alles anders. Ik ga deze dag in, volledig met een ander perspectief. En wat mijn omstandigheden ook zijn, en wat mijn situatie ook is. Het wordt anders als ik kijk naar het kruis. En als ik kijk naar het lege graf. Want mijn God, die leeft en hij leeft in mij. dat ligt klaar voor jou. Volg Johannes naar het kruis. Aanschouw Jezus in zijn diepste moment. En weet dat het is voor jou. En kijk naar dat open graf. En besef je dat jij bent gered in een heel nieuw leven. Zijn liefde heeft jou vrijgemaakt.
U bent het zonlicht dat door de schaduwen van mijn bos snijdt. Een bries die het zaad van morgen verder draagt. U kietelt de zachte ritselingen van de lente. Prikt door de bodem van mijn ziel. U draagt mijn dromen naar de hemel. Op feerieke vleugels van voorjaar. Alles omdat de dood niet opgewassen bleek tegen een liefde als die van u. Springlevend.
De schuld van Judas is ook onze schuld. De worsteling van Petrus. Ik hoop dat het ook jouw worsteling is. En de liefde en het geloof van Johannes. Laat je daardoor veranderen. Laat je raken door de dood en de opstanding van Jezus. Amen. Laten we bidden. Dank u wel, Jezus, voor alles wat u bent en voor alles wat u heeft gedaan. Dank u wel, Jezus, dat u in staat bent om levens compleet te veranderen. En dank u dat u dat ook heeft gedaan voor zoveel van ons. Maar Jezus, zo vaak verliezen we dat perspectief op u. En zo vaak proberen we het weer zelf. Proberen we het leven te maken zoals ons goed lijkt. Of wat naar ons eigen inzicht verstandig is. Jezus, leer ons om te kijken naar het kruis. Leer ons om ons te verheugen in het open graf. Geef ons geloof dat alles anders is geworden toen u stierf. En toen u de dood overwon. Jezus, we komen bij u. Zoals we zijn met al onze schuld. Met al onze worstelingen. En Jezus, we zeggen tegen u, we kunnen het niet zelf. We hadden zo graag gewild dat het niet nodig was geweest. We hadden zo graag gewild dat ons eigen streven genoeg was geweest. Maar we belijden dat we dat niet zijn. We belijden dat we tekortschieten. We belijden dat we falen. We belijden dat we u nodig hebben. We belijden dat we zonder u niet zijn. Jezus, kom in ons leven. Was ons schoon door uw bloed. En kom in ons leven. Geef uw opstandingskracht aan ons. En misschien zit jij hier vanochtend en word je geraakt door de liefde van Jezus. Zo verliefde van Jezus. Hij nodigt jou uit. Hij nodigt jou uit om mee te gaan naar het kruis. Om te staan in het open graf. Maar misschien herken je je in Judas en denk je, ik kan niet eens wachten op de dood. Ik kan niet eens wachten op de opstanding. Ik ga mijn eigen weg. Waar die dan ook heen leidt. Maar keer je af. Jij leeft. Er is nog tijd. Keer je naar Jezus. Of je herkent je in die worsteling van Petrus en je denkt, ik wil het zo graag zelf doen. Ik wil zelf die weg gaan. Ik wil niet dat Jezus die weg voor mij gaat. Ik kan het zelf. En Jezus zegt, nee, je kunt het niet zelf. Hij kijkt je aan met zijn ogen van bewogenheid. En zegt, je kunt het niet zelf. Ik moet deze weg gaan alleen voor jou. Wil je ingaan op die uitnodiging van Jezus? Steek dan je hand op naar hem. Zeg Jezus, ik aanvaard uw offer. Ik accepteer wat u voor mij gedaan heeft. En ik zeg op dit moment, ik heb u nodig. Alleen u nodig. Als jij die keuze wil maken, wil dan nu je hand hoog opsteken naar hem. Steken naar Jezus. Hij ziet jullie handen. Ziet jullie handen. Zijn er meer mensen die dat willen zeggen tegen Jezus? Steek je handen maar op naar hem. Dank u Jezus voor de mensen die deze keuze maken op dit moment. Kom in hun leven. Zet hun leven volledig op hun kop. Kom met uw liefde. Kom met uw vergeving. Kom met uw kracht. Dank u wel, Jezus, dat u alles nieuw maakt. Dank u wel dat ons perspectief volledig is veranderd. Toen we kozen voor u. Dank u voor het kruis. Dank u voor het lege graf. Dank u dat u leeft en dat u leeft in hem. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen gaan luisteren naar een lied.
Laat het Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen, al vecht je door tot aan de dood. Je kunt er niet tegen beginnen, dus waarom hou jij je groot? Staak de strijd, dit is niet langer jouw gevecht. Jezelf dan win je het, geef het aan mij. Stop je verzet, staak de strijd die ik gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou, geef het aan mij. Als je moe gestreden bent, ik sta aan jouw kant. Als je stil wilt zijn en je mij als God herkent, staak de strijd, dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je het. Geef het aan mij. Stop je verzet, staak je strijd die ik gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou, geef het aan mij. En word gered.